pastor heeft de deur dicht gedaan, dus er komt niemand meer in, denk ik. Allemaal gefeliciteerd met het beroep van de dominee. Daar zijn jullie toch blij mee, of niet? Als je een dominee hebt die niet begeerd wordt, dat is niet zo fijn natuurlijk, hè? Hij wordt nog elders begeerd ook, dus. Maar goed, het is toch alweer een spannende tijd, hè? Weer wachten. Hij heeft er nu twee beroepen, toch, immers? Zeggen ze, ja, twee. Ook Barendrecht. Ja. Maar ik ben erbij geweest van de week in Driebergen. En ja, daar is het natuurlijk wel moeilijk. Ja, welke gemeente is het niet nodig, maar in Driebergen is het al heel lange tijd al heel moeilijk. Dus dan heb je echt wel een dominee nodig die een beetje ervaring heeft. En kandidaat, ja, dat zal erg moeilijk zijn. Dus hun keuze is ook niet zo groot. En de kerken in onze richting die vissen toch allemaal wel in dezelfde vijver. De keuze is niet zo groot. Maar goed, gelukkig hoeven wij niet te beslissen, maar ik hoop dat de Heer een duidelijke weg wijst, hè. Ja. Mevrouw Visser die kijkt een beetje bedenkelijk. Ja. Fijn dat we elkaar weer mogen ontmoeten. Ook in dit seizoen. En zoals gezegd wilde ik dan dit seizoen natuurlijk de brief van de Filippenzen lezen. Ik wil het niet doen zoals ik met Amos gedaan heb. Daar heb ik in een 4-5-tal avonden geloof ik een paar dingetjes uit Amos gedaan. Ik wil nu eigenlijk de hele brief doen. Ik ben ermee begonnen. Ik dacht nou ik doe hoofdstuk 1. Maar dat is wel heel veel ook hoofdstuk 1. En je kunt wel in vroege vlucht wat zeggen. Maar dat vind ik ook niet fijn. Dus ik doe het wat rustiger aan. Gaan eerst zingen, Psalm 138, het tweede vers. Door al uw deugden aangespoord, hebt gij uw woord en trouw verheven. Psalm 138, tweede vers. zullen we samen Gods zegen vragen. Wanneer de reden van uw mond op het wereldrond hun klinkt in de oren, u gaat door de wereld heen met uw woord, al vanaf het begin. En u zult dat doen tot op de jongste dag. Heere, wij komen tot u om u te vragen of u dat woord dat wij mogen hebben ook onder ons wilt doen verkondigen en uiteenzetten. Ook toepassen, ja, dat ook. Thuisbrengen, op de plaats waar geen mens het brengen kan, maar u wel, in het hart. Dus we zien dat ook het evangelie naar ons toegekomen is, in dit deel van het wereldrond, in Europa. Rijke vruchten heeft gedragen. Er is tegenstand gekomen. Veel vijandschap. Dat gaat zo, omdat het uw woord is. Heren, wij bidden of het in ons eigen leven zo mag gaan, zoals het ook gegaan is in Filippi. Dat weerstanden mogen worden overwonnen. Dat u een goed werk begint. En dat ook voltooid. Tot op uw heerlijke dag, Heer Jezus Christus, als u zal wederkomen op de wolken des hemels en de oogst zal binnenhalen, zal er dan ook veel kaf zijn, ontzaggelijke gedachten, maar er zal toch ook koren zijn, daar zorgt u toch voor. En dat is een heel groot wonder. Laten we vanavond ook een beetje moed krijgen als we zien dat het toch wel doorgaat ook, de onkunde, de wereldgelijkvormigheid, de haat jegens u en uw woord, valse godsdiensten die rechten opeisen, het atheïsme, de macht van de boze en ook het inwonend verderf. Laat het zo mogen zijn dat we mogen zien op u, Heere Jezus Christus, die toch uiteindelijk regeert, zoals u beloofd hebt ook, tot aan de voleinding der wereld hier op aarde zult werken, door woord en geest. Ja, doe het ook vanavond. Dank dat we hier bij elkaar mogen zijn. Zegen ons tezamen. Gedenken ieder, ook degene die meeluisteren. Zegen de zieken, de ouderen. Wees ons allen goed en nabij. In de vergeving onze zonden, om Jezus willen. Amen. Ga dan met uw lezen de brief van de apostel Paulus aan de Filippenzen. En uit het eerste hoofdstuk lezen we de versen 1 tot en met 14. Dat is een mooi gedeelte voor deze avond. 1 tot en met 14. Paulus schrijft deze brief als hij na een lange en moeilijke reis, die schipbreuk ook, in Rome eindelijk terechtgekomen is. En daar in een eigen gehuurde woning verblijft als gevangene, dus verantwoording moet afleggen. En vanuit die omstandigheden schrijft hij deze brief. Een oude brief dus, tot op de dag van vandaag bewaard. Paulus en Timotheus, dienstknechten van Jezus Christus, al de heiligen in Christus Jezus die te Filippi zijn, met de opzieners en diakenen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heere Jezus Christus. Ik dank mijn God zo dikwijls als ik u gedenk, te allen tijd in al mijn gebed voor u allen met blijdschap het gebed doende, over uw gemeenschap aan het evangelie, van de eerste dag af tot nu toe, vertrouwende ditzelfde dat hij die in u een goed werk begonnen heeft, dat voleindigen zal tot op de dag van Jezus Christus. Gelijk het bij mij recht is dat ik van u allen dit gevoel, omdat ik in mijn hart houde dat gij, beide in mijn banden, en in mijn verantwoording en bevestiging van het evangelie, gij allen, zeg ik, mijner genade mededeelachtig zijt. Want God is mijn getuige, hoezeer ik begeerig ben naar u allen, met innerlijke bewegingen van Jezus Christus. En dit bid ik God, dat uw liefde nog meer en meer overvloedig worden in erkentenis en alle gevoelen, omdat ge beproeft de dingen die daarvan verschillen, omdat gij oprecht zijt en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus, vervuld met vruchten der gerechtigheid die door Jezus Christus zijn tot heerlijkheid en prijs van God. En ik wil dat ge weet, broeders, dat hetgeen aan mij is geschied, meer tot bevordering van het evangelie gekomen is, alzo dat mijn banden in Christus openbaar geworden zijn in het ganse rechthuis en aan alle anderen, en dat het meerderdeel der broederen in de Heere door mijn banden vertrouwen gekregen hebbende overvloediger het woord onbevreesd durven spreken. Het is voor dat viertal, Paulus en Silas met Lucas en Timotheus, die vier eenvoudige mannen die de grote wijde wereld doortrekken om het evangelie te verkondigen. Het is voor dat viertal een hele bijzondere ervaring geweest dat ze op een gegeven moment zijn tegengehouden. Op een duidelijke manier. Tegengehouden, niet door Satan, die natuurlijk altijd de loop van het evangelie probeert te verhinderen, maar door de goede geest, de Heilige Geest. Op een of andere manier maakte de Heilige Geest het duidelijk dat ze die kant waar ze op naartoe wilden gaan, dat niet kon, niet mocht. En je kunt raden naar de omstandigheden, wat er dan precies gebeurde en waarom ze niet konden. Misschien een heel eenvoudig ding, dat een van de vier ziek werd of zo, zodat ze de reis niet konden maken. Of, ja, noodweer bijvoorbeeld, dat kon ook zomaar gebeuren, onbegaanbare wegen. Wat dan ook, het werd duidelijk dat ze die kant niet op mochten. De Heilige Geest maakte hun dat duidelijk. Ze wilden de volgende dag dan maar die kant op gaan. Dat is een logische gedachte. Maar ook dat werd door de Heilige Geest verhinderd. En dan kunnen er wel vragen komen natuurlijk. Dan kunnen er vragen gesteld worden bij de roeping. Dat kan zomaar gebeuren. Heren, wat is uw wil? Zijn we wel goed bezig? Is er iets waarom het niet kan? Het zal hen ook op de knieën gebracht hebben, want er komt een antwoord en de Heere die geeft antwoord op het gebed. Ja, in die nacht droomt Paulus, ja het is eigenlijk een visioen, geen droom zoals wij die kennen, maar een rechtstreekse boodschap van de Heere. En als ze dan daar in Troas zijn, en in de oever van een grote waterplas, heel ver aan de overkant, land zien, dan ziet hij in zijn visioen dat ook. Ja, aan de overkant van het water kan hij ook kijken en ziet hij daar een man staan en die roept, kom over en help ons. Dat is een duidelijke aanwijzing. Als de Heer één weg sluit, dat hebt u misschien ook wel eens ervaren, dan doet hij dat om een andere weg te openen. En dat gebeurde hier ook. Ze moesten dus de oversteek maken. En dat ging voorspoedig. Toen ging het goed. En zo zijn ze dan in Filippi, een kolonie, Macedonië, Griekenland zouden we zeggen, terechtgekomen. Europa. Ja, het werelddeel waar wij ons leven lang al wonen. Dat is dan ook weer Gods soevereiniteit. God kiest de weg. En dat mag ons wel verbazen tot de dag van vandaag dat God Europa niet heeft laten liggen. Er zijn zoveel gebieden in de wereld waar alleen maar onkunde is of die vastzitten in de leer van valse godsdiensten. Maar naar Europa heeft de Heer het evangelie gezonden en ook met rijke vrucht. Er is wel veel tegenop gekomen, zeiden we al in ons gebed, want dat hoort er ook bij. De Satan is er inderdaad ook. om wegen af te sluiten, om dingen onmogelijk te maken. Dat is Satans liefste werk, natuurlijk. Het werk van de Heer afbreken, tegengaan. Daar waar de kerk wordt gebouwd, daar gaat hij zijn kapel bouwen. Hè? Maar toch gaat het bouwen van de kerk door. Ja, dat gaat door. Want dat is de duidelijke wil van de Heer. Die man die daar roept, kom over en help ons. Als ze daar aankomen in Filippi, dan staat daar geen man op de kade ze te verwelkomen. Nee, het was ook maar een beeld natuurlijk. Het beeld van dat daar hulp nodig was. Ja, waar niet zou je zeggen. Ja, maar God wilde zeggen, daar moet je heen. Daar is ook hulp nodig. Hulp? Ja, hulp. Kom over en help ons. Ja, je kunt hulp nodig hebben omdat je iets niet alleen kan. Dat je afhankelijk bent. Ja, maar hier is hulp nodig, echt in de volste zin van het woord, omdat ze machteloos gebonden liggen. Omdat ze verstrikt zijn in de zonde. Leven naar het goeddunken van hun eigen hart. En wie zal ze daaruit halen? Wel nu, de Heere heeft werk voor hen. En zo gaan ze naar Filippi. Nee, ze worden dus niet verwelkomd. Dat is zo, hè? Dat is met de Heer Jezus ook zo gegaan. Die werd ook niet verwelkomd. En die is zelfs ook uitgeworpen. Toch is hij niet weggelopen. Nee, de Heer Jezus heeft het een keer gehad. Duizenden mensen onder zijn gehoor. Na een hele grote en eerlijke dag met allemaal genezingen en een groot wonder van de vermenigvuldiging van de broden. En de dag erop, toen hij weer ging preken, toen werd het hem toch te bar en toen zijn ze allemaal weggelopen. Ja. Nou, ik zou ook weggelopen zijn. Bij zulke mensen, toch? Dan denk je, nou, wat moet je hier nou doen? Ik zou ook weggelopen zijn. Dan maar niet. Maar hij is gebleven, hè? Hij is gebleven, ja. Trouw gebleven en tot op de dag van vandaag. Als er één weglopen kan, ons passeren kan, ons negeren kan, is hij het. En dan doet hij ook geen onrecht. Maar hij komt ook vanavond weer. En zondag aan zondag komt hij. Nee, er stond dus niemand op hem te wachten, maar er was wel werk, want de Heer die stuurt je niet zomaar ergens naartoe. Dan is er ook werk, dan geeft de Heer ook werk. En dat is toen ook gebeurd. Als we deze brief lezen aan die gemeente van de Filippenzen, dan gaat het dus over een gemeente die daar dus een jaar of 10 daarna was. Ja, er was geen gemeente daar. Ja, een paar Joden. En Joodse mannen, die waren helemaal niet te vinden. Er waren er nog geen 10, dus ze konden geen kerk houden, geen synagoge houden. Een paar vrouwen kwamen bij elkaar. Ja, dat dan wel. Maar geen christelijke kerk. Christus werd niet gekend. Het werk van Christus was daar volkomen onbekend. Geen mens ook die daar dan ook behoefte aan had. Maar toch. Nou schrijft Paulus vanuit Rome een brief van de gemeente van de Filippenzen. Het is een gemeente. Ja? En hij schrijft er aan opzieners en diakenen. Met een kerkenraad dus, die is er ook al. Wonderlijk, hè? Ja, de Heere die een goed werk daar begonnen is, heeft dat voortgezet. En er is een kerk gekomen in Filippi. We zien, als wij ons oog over die gemeente laten gaan, een paar bekende gezichten. We kennen er al een paar. Ja, daar zit bijvoorbeeld Lydia, de purperverkoopster. Die was er ook. Dat was een van degenen die met de vrouwen samenkwamen aan de rivier. Die veel voelde voor de Joodse godsdienst, voor het monotheïsme, het alleengodendom. Die de God van Israël wilde dienen. Ja, ja, ja. Maar haar hart was nog gesloten voor het evangelie, zoals bij u en mij van nature. Paulus heeft haar het woord van God gepredikt. Hij zag dat als een mooie aanleiding, een beginnetje. Daar kon hij beginnen. En dat heeft hij dan ook gedaan. En er is terstond vrucht opgekomen. Ja. De Heere heeft terstond vrucht gegeven. Het kan wel eens heel erg ontmoedigen als je weinig vrucht ziet op de prediking. Het is altijd nodig voor degenen die het evangelie brengen, dat zij doen in het geloof. Denk aan die man, die was pas dominee, jaar of 1, 2, zoiets, kort nog maar, en klaagde tegenover Spurgeon dat hij geen vrucht op de prediking zag. En Spurgeon zei, dat komt omdat je er niet om bidt. Ja, zegt hij, ik bid wel eens of er eentje mag komen. Ja, zegt Spurgeon, maar dat moet je niet doen. Eentje. He? Je moet anders bidden. Ja, dat heeft die man toen gedaan. In het vertrouwen, in het geloof. Het is natuurlijk wel groot als er één komt. Maar ja, we hebben toch allemaal een ziel. En we hebben het toch allemaal nodig. Is er geloof in onze harten? Dat we het woord van God brengen als het woord van God dat nooit ledig tot hem zal wederkeren. Dat kan soms heel ontspannend zijn voor een knechter van de Heere, voor een ambtsdrager, dat hij komt met het woord. Dat is het geheim. En Paulus heeft het ondervonden, het hart van Lydia ging open. Het ging eigenlijk heel geruisloos. De tweede die daar tot bekering kwam, dat ging helemaal niet geruisloos. Dat was die stokbewaarder toen in die nacht, dat Paulus en Silas, de twee dus van de vier, opgesloten werden in de gevangenis, met bloede ruggen en hun voeten in een stok, opgesloten door de gevangenbewaarder zonder enig medelijden. Waarom zaten ze daar? Dat wist hij natuurlijk niet. Maar het waren vreemde snoeshanen, dus die moesten opgeborgen worden. Ja. Dat het knechten van de Allerhoogste waren. Ja, daar kwam hij wel achter toen. Ja, daar is hij achter gekomen. Maar hij had helemaal geen besef wie dat waren. Nee, hij leefde gewoon dood. De Bijbel noemt dat dood in de zonden en de misdaden. Dat is wel leven, maar in de dood. Ja, zo leefde hij. Zonder enig besef van de eeuwigheid, het gewicht van de ziel enzovoort. En ja, zo zijn er heel veel mensen in de wereld. Hebt u ook wel eens medelijden met de wereld? Mensen die niet weten, dat ze een eeuwigheid tegemoet gaan. Niet weten dat ze een ziel hebben te verliezen. Niet weten dat er een weg is van behoud. Kun je soms heel veel medelijden mee hebben. En daarom worden we geroepen, ieder op de eigen plek, hè, om de biddend opzien tot de Heer, om altijd met dat woord te komen. Niet proberen een ander te overtuigen met jouw argumenten, want dat lukt niet. Maar met het woord te komen. Gewoon met het woord. Ja, want tegenover die filosofen daar, het Areopagus in Athene, daar had Paulus best mee kunnen filosoferen. Allerlei bomen opzetten, interessante dingen aansnijden. Ja, maar daar waren die zielen niet mee gered geweest. Hij begon gewoon met het woord. Ja, en dat heeft vrucht gedragen. En er waren ook wel mensen die moesten lachen. Ja, spotten. Maar er waren er ook die tot geloof kwamen. Hoe kan het, hè? Door één preek, ja. Omdat het woord is. Het woord. Van God. Misschien dat dat meisje, hè, die door een slangengeest, een pythonische geest bezeten was, die Paulus achterna liep, dat meisje, hè, ja, die dan zogenaamd de toekomst kon voorspellen, dat die, nadat ze bevrijd was van de banden, ook tot de gemeente is gaan behoren, dat weten we verder niet, maar in ieder geval, we zien er dus al een paar zitten in gedachten, hè, die zitten daar. Stokbewaarder met zijn gezin. Misschien is het wel een ouderling geworden. Of een diaken. Een opziener. Of een diaken. Zo wonderlijk werkt de Heere. Want als hij je roept en levend maakt, dan geeft hij je ook een taak. God is dus daar in Filippi begonnen. Dat is eigenlijk de kerntekst van het stukje dat we gelezen hebben. Hè? Dat Paulus vertrouwt dat God, Christus, die in u een goed werk begonnen is, dat ook voleindigen zal. Nou, dat is eigenlijk de kerntekst. Hoe begint het geestelijk leven? Je hebt hier zomaar een paar voorbeelden waar het heel verschillend is gegaan. Dat moet je ook aan de Heere overlaten. Ook daarin is hij soeverein. En als dan bijvoorbeeld de stokbewaarder zegt, lieve Heere, wat moet ik doen opdat ik zalig word? Is dat dan een nood vanuit het besef dat hij een schuld heeft tegenover God? Hij heeft wel een gevoel van diepe nood. Ja, dat wel. Hij voelt zich heel ongelukkig. Het had heel anders kunnen gaan als bijvoorbeeld die gevangenen waren ontvlucht. Maar Paulus die zegt gewoon tegen hem, geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden. Gij en uw huis, zegt Paulus er nog eens bij. En heeft dan die man op die ene avond, toen hij die ruggen van de gevangenen gewassen had en het evangelie hoorde, want Paulus is gaan preken die nacht. En misschien heeft Paulus wel gezegd, mogen de gevangenen er ook allemaal bij, ze zijn toch niet weggelopen, mogen ze die ook niet luisteren? Ja, nou ja, misschien wel, maar in ieder geval, toen heeft Paulus gepreekt, ja je leert niet alles op één dag, u? Ja, God kan je wel in een enkel ogenblik veel leren. Maar het gaat hier over hij die een goed werk begonnen is. Ja. En wanneer is dat dan klaar? Op de dag van Christus staat erbij. Het gaat dus ergens naartoe. Wanneer ben je uitgeleerd? Wanneer weet je genoeg? Nooit. Altijd weer moet je leren meer en meer. Hij kwam, de stokbewaarder, en Lydia ook, hè, toen de Heer haar hart opende, toen wist ze ook niet gelijk alles. Wel nee, je komt op school terecht en je gaat leren. Je gaat onderwijs krijgen. Je wordt onderwezen in de drie vakken van ellende, verlossing en dankbaarheid. Ja, het is niet zo dat je de eerste klas je ellendekennis leert en de tweede klas je kennis van de verlossing en de derde klas de dankbaarheid. Nee, je blijft zitten in ene klas. Ja? Je blijft zitten, altijd. En in die klas, die drie vakken. En het is nooit zo dat je zegt, nou kan ik van school af, want dan weet ik het wel. Je hebt het nooit uitgeleerd. Dat is het wonderlijke van de leerlingen op de school van de Heilige Geest. Altijd weer is er meer. Je moet weer dingen afleren. Of opnieuw leren. Maar het is ook zo groot. Het gaat niet zomaar om een taal die je leren moet. Of over sommen, moeilijke sommen, vraagstukken die je leren moet. Het gaat om de kennis van God drie enig. De kennis van jezelf. En daarin raakt de mens nooit uitgeleerd. Ja, het is ook wat Paulus zegt, in vers 9 bijvoorbeeld, ik bid God dat uw liefde nog meer en meer overvloedig worden in erkentenis en alle gevoelen, opdat gij beproeft de dingen die daarvan verschillen. En dan gaat het over het woordje erkentenis om kennis. Dat we dingen gaan erkennen, leren kennen, ons eigen maken. Omdat gij dat moogt kennen. En alle gevoelens, alle dingen die u moet leren om te onderscheiden, bedoelt hij eigenlijk. Tussen wat goed is en wat niet goed is. Wat recht is en wat niet recht is. Wat Gods wil is en wat niet Gods wil is. Daarin raak je nooit uitgeleerd. En dat bidt Paulus dan ook. Of dat zou mogen toenemen. Hij zegt, oh ja, dat komt allemaal wel goed. Maar als de Heer eenmaal begonnen is, dan komt het allemaal wel goed. Nee, hij zegt ook, bidden. Dat doet David ook, hè. Gaan we straks ook weer zingen. Verlaat niet wat uw hand begon. O levensbron, wil bijstand zenden. Want ja, hoe ziet zo'n leerling er op de school van de Heilige Geest uit? Ze kunnen soms zo dwaas zijn, denken de discipelen, onkundig, zo eigenwijs, nog zo dwaalziek, nog zo, hè, liefde voelend voor dingen die geen waarde hebben, de wereldsgezindheid, al die dingen, hè, ja, dat zijn geen, ja, dat zijn natuurlijk eigenlijk wel heiligen in Christus, maar in zichzelf zijn we domme leerlingen, hoor. Ja, die moeten altijd weer leren. En ze hebben een hele geduldige leermeester. Ik heb nog nooit gehoord dat er een van school is gestuurd. Ja? U? Nee, hè? Nooit. Nee. Ze zijn wel eens weggelopen. Ja, ja. Ze zijn wel eens weggelopen. Maar hij niet. Nee. Want het is iets wat ook naar zijn dag toe gaat. De dag van Jezus Christus is de dag dat hij zijn vader kan zien, laten zien, het volk. Dat hij getrokken heeft uit de duisteren tot zijn wonderbaar licht. Dat hij heeft onderwezen op zijn school door woord en geest. En dat hij tot kinderen en erfgenamen van God heeft gemaakt. Het volk dat God zich ten erve verkoren heeft. En dat straks dan niet meer dom, onkundig, dwaalziek, eigenwijs of zonder minnen zal zijn. Maar kinderen van God. Dat is de dag van Jezus Christus. De dag van zijn overwinning. De dag van het verlies en de ondergang van Satan. Dag van zijn overwinning. Hij gaat door. Het zijn natuurlijk vragen. Je kunt zeggen, begint het bij iedereen op dezelfde manier? Nou, Filippi is er het voorbeeld van dat het heel verschillend kan zijn. Dat de een kan geroepen kan worden als een Paulus en de ander als een Timotheus. Op een liefelijke manier, of dat hij stilgezet wordt door een sterfgeval. Een ongeluk, of een bijna ongeluk. Dat je echt zo schrikt dat je denkt dat wel eeuwigheid kunnen zijn. Dat kan. Kan op zoveel manieren. Ja, het verhaal misschien is verteld van die vrouw die naar Canada vluchtte om de Heere te ontvluchten. En daardoor de Heere stilgezet wordt door een ernstige ziekte waaraan ze ook overleden is. Maar het was wel haar behoud. Ja. En later haar zoon, die zijn meisje Canada wilde laten zien. Die ook opeens doodziek werd en toevallig zeggen we dan, in dezelfde kamer terecht kwam waar zijn moeder de boodschap kreeg dat ze niet meer beter kon worden. Toen dacht de jongen ook, misschien moet ik wel sterven. Een hele vreemde ziekte, hij is er wel van opgeknapt. Een bacterie of zo, een virus, ik weet het niet, maar het vloog hem opeens aan. Zo kan het ook. Ja. En een ander kan weer door de goedheid en de liefde van de Heere overweldigd worden. Dat je zegt, ach Heere, wat ben u toch goed voor mij. Omdat je jezelf toch wel een beetje hebt leren kennen. Hè? Ja. Maar het gebeurt onder het woord. Hè? Ja, daar gebeurt het. Onder het woord. Daar wordt een mens stilgezet. Daar krijgt een mens hoop. Daar wordt een mens op zijn plek gezet. Daar wordt een mens soms eens echt aangesproken. En dat je dan echt zo mag voelen, dit is voor mij. De Heer heeft op mij het oog. Wat zegt hij nou tegen mij, dominee? Het was net of ik alleen in de kerk zat van de week, van zondag. En dat de Heer het tegen mij had. En dat was dan ook zo. Ja, dat was dan ook zo. En zo kan het dan beginnen. Maar het gaat dan om die drie stukken, hè? Ja, en er zit wel een orde in. Ja, God is wel een God van orde. De leermeester gaat wel een weg van orde. We krijgen de Heer Jezus nodig op de een of andere manier. We krijgen God nodig op de een of andere manier. We leren onszelf kennen op de een of andere manier. En nogmaals, dat gaat altijd weer verder en het wordt altijd weer verdiept. En het woordje genade leer je op die school spellen. Paulus is in Rome terechtgekomen als hij deze brief schrijft. In Rome zit hij dan betrekkelijke vrijheid. Maar goed, hij is toch een gevangene. Maar dan krijgt hij bezoek van iemand uit deze gemeente. We hebben nooit van hem gehoord, nou weten we opeens wie het is. Een jonge man nog, die is door de gemeente gestuurd naar Paulus. Want in Filippi hadden ze ook gehoord. Ja, het gaat allemaal niet meer zoals nu natuurlijk. Hè? We horen nu wat er gebeurt in Amerika, dat kun je over een minuut horen. Het ging daar toen natuurlijk niet zo, maar de geruchten waren er wel. Paulus had schipbreuk gehad en zo. Hij moest naar Rome, hij was gevangen genomen. Hij moest naar Rome voor de keizer verschijnen en... Hoe zou dat allemaal gaan? En in Filippi hadden ze echt een betrekking op Paulus. Dat was hun dominee geworden. Ja? En ze zeiden, dat gaat nooit goed met Paulus. Oh, hoe zou het met hem gaan? En dan in de gevangenis. En toen waren ze zo bedroefd, ze hebben toen geld ingezameld en goederen. En Epaphras, of Epafroditus, dat is dezelfde, die moest dat brengen in Rome. Nou, daar komen we nog op terug, op die jonge man. Wat die allemaal gedaan heeft en wat er in Rome gebeurd is. Ja, en dan vertelt, dan is Paulus natuurlijk heel blij als Epafroditus uit de gemeente van Filippi in Rome op bezoek komt bij Paulus. Dat vond hij natuurlijk heel, heel fijn, dat meeleven. Hè? Ja, als je alleen bent, of in de gevangenis zit, of in het ziekenhuis ligt, ja, of in de ellende zit, dan heb je toch ook graag meer leven, hè? Bezoek. Nou, Paulus kreeg bezoek van Epafroditus. En die had allemaal lekkere dingen bij zich en ook misschien geld, weet ik het wat, wat ze allemaal gedaan hadden. Maar Filippi had zich van de goede kant laten zien en Paulus die werd verwend. Maar Paulus was ook erdoor getroffen dat ze zo ongerust waren. Hij zegt tegen Epafroditus, ik schrijf een brief hoor, moet je straks meenemen naar de gemeente. En dat is deze brief. Ja, mooi dat die brieven daar allemaal nog zijn, hè? Ja, dat komt, dat God heeft die brieven natuurlijk bewaard voor ons. Wij mogen meelezen. Het was een brief van een man aan de gemeente Filippi. Ja, en niks, geen privacy of zo. Wij mogen dat ook weten. Wat Paulus geschreven heeft aan die gemeente. Want het is Gods woord. En er kan nog wat tot troost zijn ook. Als we dat allemaal lezen. En dan zegt Paulus in dit gedeelte, dat is het laatste gedeelte wat we van dit stukje gelezen hebben, dat het eigenlijk heel goed gaat met Paulus. Ja, gaat heel goed, zegt hij. Ja, natuurlijk. Hij heeft het over banden, bedrukking. Valt ook niet mee om dag en nacht zo'n soldaat bij je te hebben. Hij werd dus bewaakt. Ja, die soldaten die werden gestuurd. Soldaten vanuit het rechthuis, het praetorium, wordt dat genoemd. En soldaten, wanneer het niet allemaal dezelfde, het was niet steeds dezelfde soldaat. Nee, die wisselden elkaar af, zo gaat het onder soldaten. Hè, wisselden elkaar af. Maar in ieder geval, elke keer een soldaat bij je. Die was er steeds bij. Dat viel dus ook niet mee. Hè? Nou ja, goed. Maar Paulus zegt, het gaat goed. En dan vragen wij, wat bedoel je dan, Paulus? Gaat het echt goed met je? Of wil je zomaar de gemeente van Filippi een beetje geruststellen en zo? Nee. Hij zegt in vers 12, ik wil dat gij weet, broeders, dat hetgeen naar mij is geschied, meer tot bevordering van het evangelie gekomen is. En daar heeft Paulus het over, en daarom zegt hij, het gaat goed. Het evangelie wordt hier gepredikt. Het evangelie wordt hier zelfs bevorderd. Daarom gaat het goed. Paulus begint niet over zichzelf. Nou ja, ik heb wel eens een moeilijke dag. Ook wel eens wat makkelijker. En zo. Hij heeft het helemaal niet over zichzelf. Nee, hij zegt het gaat goed. Want het evangelie wordt gepredikt. Oh ja, en je zit toch in de gevangenis? Ja, maar kijk, ik zit natuurlijk hier. Maar dan die soldaten erbij. Die horen alles wat ik zeg, wat ik bid, wat ik dank. De gesprekken die ik heb met de mensen die hier langskomen. Hij kreeg bezoek. En die soldaten die hoorden dat allemaal. Ja, en dat is voor die, voor niet, nou ja, ik weet niet voor wie, voor hoeveel. Maar het is voor soldaten tot zegen geweest. Ja, alzo dat mijn banden in Christus openbaar zijn in het ganse rechthuis en aan alle anderen. Dus de naam van Christus werd bekend, ook daar onder die Romeinse soldaten. En als hij de brief besluit, dan zegt hij, jullie moeten de groeten hebben, ja, zegt hij ook nog, de groeten hebben van mensen die aan het hof van de keizer werken. Ja, die ook tot geloof gekomen zijn. Hoe vind je dat? Dat gebeurt hier in Rome. Ja, in die grote wereldstad waar keizer Nero regeert. Nou, dan weet je het wel. Maar daar gaat het woord ook zijn gang. En ja, door deze gebeurtenissen zijn de broeders, die hier dus ook al in Rome zijn, de gemeente in Rome, hebben meer vertrouwen gekregen. Vertrouwen gekregen in de Heere. Vers 14 moet je goed lezen. Er staat, en dat het meerder deel der broederen in de Heere door mijn banden vertrouwen gekregen hebben. Eigenlijk staat er dat het meerder deel van de broederen door mijn banden vertrouwen gekregen hebben in de Heere. Zo moet je het lezen. Ja, zo wordt het ook bedoeld. Vertrouwen gekregen hebben. Ja, waarin? In de Heere. In de loop van het evangelie. In het werk dat de Heere doet. En nu ook het woord onbevreesd durven te spreken. Er is een soort opleving hier in de gemeente gaande. En ze durven het woord onbevreesd te spreken. Ja, onbevreesd, want ja, het zou je het leven kunnen kosten. Het woord onbevreesd spreek in zo'n staat, met zo'n keizer, in zo'n cultuur, waarin je echt de waarheid claimt en zegt, we geloven in één God en niet in al die goden die er zijn. En er is maar één Kyrios, dat is de Heer Jezus, en niet de keizer die zichzelf Kyrios noemt. Ja, dan kan je toch wel het leven kosten. Of je werk, gevangenschap, wat dan ook. Maar onbevreesd, er is een opwekking gaande. En dat schrijft Paulus aan de gemeente van de Filippenzen. Nou, hij heeft nog met die Epaphroditus het een en ander meegemaakt. Daar komen we dan nog op. Maar in ieder geval schrijft Paulus een brief tot bemoediging van de Filippenzen. Ze wilden hem bemoedigen. Een hart onder de riem steken. Paulus, we denken aan je hoor, in je moeilijke omstandigheden. En nu gaat Paulus hen bemoedigen. Het werk van God gaat door. En dan komen we toch weer bij die versen. Of het vers, dat kernvers hier in dit gedeelte. Dat Christus die ook in hen een goed werk begonnen is. Dat voleindigen zal tot op de dag van Jezus Christus. Ja, op die dag zullen er ook van die stoere Romeinse soldaten zijn. Die aan de rechterkant staan van de troon. De schapen van de goede herder. Rare Romeinen die de afgoden dienden. Heidense Filippenzen. Ja, ze zullen er staan omdat God dat werk voltooit en niet loslaat. Ten slotte, als dat goede werk in een mens begonnen is, ja, dan kan er veel tegenop komen van binnen en van buiten. Maar omdat het Gods werk is, zal het ook tot een goed einde komen. Ondanks het feit dat de wereld ontzaglijk sterk is en je hart zo zwak. Ja, vind u toch ook? De wereld zo sterk en je hart zo zwak. Ondanks het feit dat de Satan zo gemeen kan zijn, de grote verleider, de mensenmoorder, die het ook zo moeilijk kan maken en zeggen, gij hebt geen heil bij God. Er is niemand die zo is als jij. Altijd weer zondig je. Je bent onverbeterlijk. Dacht jij dat je genade kende? Geloof daar maar niks van. kind van God trekt zich tot aan. Ja? Schapen trekken zich van alles en nog wat aan. Ondanks het feit dat Satan zo is. Ondanks het feit dat mijn natuur na ontvangen genade ook als een leerling op de school van de Heilige Geest hetzelfde blijft. Mijn natuur, dat vindt u toch ook? Mijn oude natuur, die wordt niet bekeerd. De oude mens wordt niet bekeerd. God gaat wat nieuws scheppen. De oude mens, nee. Die moet de dood in. En dat gebeurt ook, hoor. Ja, op de dag van Christus. Een nieuw schepsel. Geen oude mens meer. Dat is het wonder. Daar zorgt Christus zelf voor. Hij die begint, hij zegt niet, nou moet je het ook zelf maar doen en vasthouden. En zo vasthouden. Kan u het vasthouden? Kunt u zelf dat geloof beoefenen en altijd in vertrouwen leven? Dat doet hij. Hoe doet hij dat dan? Door hetzelfde middel als waardoor hij opwekt uit de dood. Dat woord. Door dezelfde geest die dat woord toepast aan het hart. En ons ook oog doet krijgen voor, net als Paulus hier doet tegenover de Filippenzen, voor wie de Heere is. Ja, voor wie de Heere is. En voor wie de Heere blijft. En voor wie de Heere is. En voor wie de zaligmaker gekomen is. En wie dat eigenlijk zijn die God heeft uitverkoren. Weet ik dat? Ja, dat weet ik. U weet dat ook. Dus weet u ook wie er uitverkoren zijn? Ja. 1 Korinthe 1 worden de namen genoemd van de mensen die uitverkoren zijn. De onedele mensen. Mensen die niets zijn. Ja, dat is niet veel, hè? Nee. Ja, zondaren, dat zijn ze. Dat is de uitverkiezing. Begrijp je niks van, hè? Van de uitverkiezing, nee. Als je ziet wie er uitverkoren zijn door God. Het onedele en het verachte heeft God uitverkoren. Omdat hij het geen iets is, beschamen zou. Maar dat betekent ook omdat hij het geen niets is, bemoedigen zou. Je hoeft niks te zijn. Christus is alles. Gods genade is alles. Gods soeverein welbehagen is alles. En om daarop te mogen leunen, op de grootheid van zijn naam, op de vastheid van zijn verbond. En op dat offer van Christus, hè. Ja. Die niet voor lieve, aardige, trouwe, biddende, dankende, zingende mensen aan het kruis gegaan is. Maar te zijn de tijd voor goddelozen gestorven is. En als je dat dan voor jezelf weten mag. Dat leer je op die school, hoor. Ja. Dat leer je op die school. Krijg je er wel eens een 10? Nooit. 8? Ook niet. Nee. Nou, een 6 dan misschien. Ja, zou dat zo gaan op die school, dat je cijfers krijgt? Nou, je wordt een 0. Je wordt een 0, ja. Maar de meeste voor de klas, hè? Ja? Die wordt steeds schoner en aantrekkelijker. Ze kunnen hun ogen soms niet van hem afhouden. Hoe heerlijk en schoon en rijk en genadig die meester is. Die nou voor zulke mensen de dood in wilde gaan. En ze ook nog wil onderwijzen in de weg ter zaligheid. Ze komen er wel. Ja, ze komen er wel. Ten slotte, Adam in het paradijs, ja... Hij viel, hè. Ja. Kun je na ontvangen genade weer vallen? Wat denkt u? Kun je, na ontvangen genade, nadat je mag weten, de Heere weet ook van me af, dat toch allemaal weer verliezen?
Nee, dat kan niet.
Waarom niet?
Omdat hij het vasthoudt.
Ja, hij houdt het vast. Hij houdt je vast.
Hij laat nooit varen de werken zijner handen.
Horen we elke zondag?
En zo is het. Hij laat nooit varen de werken zijner handen. En dan gaat het over zijn kinderen. Het werk in zijn kinderen. Hij laat dat niet los. Dat is zijn trouw.
Ja.
Indien wij ontrouw zijn. En ach ja. Maar hij blijft getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. En daar kan soms zoveel ruimte in liggen voor een benauwde ziel. Dat je zegt, Heere, kan het dan ook nog? Kan het dan ook weer voor mij? Dan ga je die meester aanbidden en danken voor zijn onderwijs. Tot zover. Goed, zullen we nog samen een versje zingen? Nu het 138, het vierde vers. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij het leven. Is het dat mijn vijands gramschap brandt, uw rechterhand zal redding geven. De Heer is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor mij volenden. Verlaat niet wat uw hand begon, o levensbron. Wil bijstand zenden en daarna eindigen we met dankgebed. U te herkennen, Heere, want dit was toch uw woord. Wat zijn mensen toch arm die dat niet hebben. Leer ons ook dat woord steeds meer te waarderen, op zijn waarde te schatten als een woord dat scherper is dan enig tweesnijdend scherp zwaard. Ja, het kan ook wel zeer doen, dat woord, wat is zo. Kan soms echt pijn doen van binnen. Als het alles afbreekt en afneemt wat van mezelf is, maar dan toch daarmee ook eens mogen worden. Want we blijven blijft er over. Aan mijn kant, ja. Maar aan uw kant, wat er allemaal aan uw kant ligt, daar krijgen we oog voor. Wat u gedaan hebt, wat u besloten hebt in de nooit begonnen eeuwigheid ook. En wat u vervoerd hebt, wat uw gedachten zijn, wat uw genade is. En wat de rijkdom van het offer van Christus is, dat bloed dat reinigt van alle zonden, dat blijft allemaal over. Dat is het wat moed en troost en kracht geeft en ons ook doet vertrouwen. Want dat zegt Paulus eigenlijk ook, ja, dat vertrouwen, geef dat vertrouwen, Heere. Dat u het werk dat u begint ook zult voltooien. En als er iemand is onder ons die zegt, ja, maar dat begin, laten we het in alle eenvoud voor u neer mogen leggen en zeggen, Heere, als ik me misschien vergist heb. Als ik me misschien vergist heb en denk dat het zo is dat het wel goed met me is. Heere, begin dan alstublieft alsnog dat goede werk. Wil u dan alsnog dat werk doen wat u in de Filippenzen gedaan hebt. Dat goede werk. Ja, dat. En al is het dan misschien toch waar. Is er dan misschien toch nog een vlammetje dat er brandt van binnen omdat u aangestoken hebt. Laat dan dat mogen oplaaien, Heere. Verlaat niet wat uw hand begon. Laat het de olie van de Heilige Geest op het vuur mogen komen en dat het mogen oplaaien. Want u bent het ook waard om gediend en gevreesd te worden. En zo mochten we dan een begin maken met deze brief. We bidden of u ons over 14 dagen weer bijeen wil brengen, als we opnieuw bij elkaar zullen komen. Ook op de zondagen en andere dingen in de gemeente dagen we hartelijk aan u op. Ook door meneer Visser met de zijnen willen we aan u opdragen. Ook in deze omstandigheden. Heer, u hebt toen de weg gewezen aan deze vier. Lucas en Timotheus en Paulus en Silas. Wil u dat ook vandaag doen, Heere? Verzoen het onze. Gedenk ons nog in uw gunst. Breng ons veilig thuis. Hoor ons bidden. Om Christus willen. Amen. Ik wens u er allemaal wel thuis. En fijn dat u gekomen bent.